goede cadans hoor.
Waar is die fiets?
Dit is de podcast van De Muur. Met in deze aflevering een verhaal van Bert Wagendorp over de Mont Ventoux. De Ventoux is volgens velen een angstaanjagende berg. Omdat hij zo steil is en lang, omdat de wind er vrij spel heeft. En omdat het er heet kan zijn. En als het er heet is, dan gebeuren er rare dingen.
Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Zigzag sur la route.
In Simpsons zak worden een paar buisjes amfetamine gevonden.
Ik weet nog heel goed dat in 1967, toen was ik 10 jaar, dat de krant kwam de volgende dag. En dat daarin stond, dood van Simpson op de Ventoux.
Bert Wagendorp duikt in de geschiedenis van de Ventoux. Het theaterstuk van doping, zoals hij schrijft. Simpson krijgt na zijn dood een heldenstatus.
Simpson is onterecht, vind ik, opgehemeld.
Misschien was de echte held wel heel iemand anders. In ieder geval komt de strijd tegen doping na 1967 op gang. Maar de geschiedenis begint eerder. Dat wat Simpson gebeurt is eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Ook in 1955 stort iemand op de Ventoux van zijn fiets. Jean Malajac. En ook Malajac is onder invloed.
Ja, 1955... Met de Fransman Malajac, wat een beetje een naam is die vergeten is. Maar die jongen was 2 jaar ervoor, volgens mij 30 geworden in de Tour. Dus dat was geen kleine gast.
Gele trui gedragen toen.
Ja, dus die gaat daar omhoog. En op een gegeven moment valt hij van zijn fiets. En is zo van de wereld, is zo bijna in coma, dat hij blijft gewoon doortrappen. Terwijl hij op de grond ligt. Dus hij is helemaal de weg kwijt. Ja, dat was een moment waarop... Waarop dat duidelijk werd. Er werden altijd 80% van het peloton gebruikt voor amfetamine. Is uit onderzoek uit die tijd gebleken. Daar maakte zich niemand echt heel druk om, dat hoorde erbij. Maar daar namen ze te veel. Omdat het zo zwaar was.
Het wonderlijke van de Ventoux, zegt Bert, is dat wat er op die berg gebeurt weerspiegelt wat er in het peloton aan de hand is. Zo ook in 1955 als renners massaal amfetamine, speed, gebruiken om de berg überhaupt aan te kunnen. Totdat het misgaat.
Er mochten in die tijd nog geen drinkbussen worden aangenomen. Dus je mocht niet bij de ploegleiderswagen om water vragen, want dat was verboden. Dus dat droeg er ook aan bij, dus dehydratie van de renners. Extreme uitputting en dan pilletjes erin.
Waardoor die amfetamine natuurlijk ook veel meer effect heeft.
Ja. Dat was het ding. En die Malajac stond eigenlijk op punt om te overlijden. Maar op dat moment was er een arts in de Tour de France, Pierre Dumas. Die was er toen een jaar of 2, 3. Nog niet zo heel lang, jonge kerel van 33. En die redde hem. Door het zuurstof toe te dienen, door zijn kaken van elkaar te halen.
En dus kan Malajac jaren later voor de Franse tv terugblikken op die dag in 1955.
C'était l'étape du Ventoux et c'était une étape Marseille-Avignon. 55, oui, il faisait très chaud. Une étape très dure.
Het is intussen 12 jaar later. Malajac heeft donker haar, stevige wenkbrauwen en heldere ogen. Hij heeft een keurig zwart pak aan met stropdas. Op zijn gezicht een permanente lach die verraadt dat hij zich geneert. Malajac vertelt dat hij zich al voor de Ventoux niet sterk voelt.
Een zware etappe op een hete dag. Ik voelde me al niet goed en toen kwamen we op de Mont Ventoux. Ik herinner me nog dat ik water kreeg van een toeschouwer. Dat gooide ik over mijn hoofd. 10 meter verder viel ik neer. Ik kan me verder niets herinneren. Ik ben misschien wel 20 minuten bewusteloos geweest. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat er een stimulerend middel in mijn bidon heeft gezeten.
Quand j'ai réalisé, le docteur Dumas était déjà là.
Tourdokter Pierre Dumas ziet een zwaar gedrogeerde renner naar de grond gaan. Maar weet zijn leven te redden.
En tot mijn verbazing... Want ik dacht, ja, al doping heeft altijd een air van geheimhouding en zwijgen omheen gehangen. Maar die Dumas, waarschijnlijk omdat hij ook niet uit het wielrennen afkomstig was. Het was een judoka. Die ging echt ging verschrikkelijk los. Die ging de journalisten vertellen wat er aan de hand was. Hoe erg het was.
Wat echt atypisch was in het wielrennen.
Ja, dat was toen ook niet not done. Want hij kreeg gelijk alle wielrenners tegen zich. Maar hij deed het wel. Hij zei van ja, dit gebeurt hier op de Van Toe. Maar Hassenvorde die was al helemaal gedrogeerd toen hij de etappe in Loteringen, in zijn thuisgebied won. Weet je, dus hij vertelde alles. Hij vertelde ook dat hij had gezien hoe renners zichzelf injecteerden.
En dan de spuiten doorgaven.
En dan de spuiten doorgaven, ja.
En iemand anders injecteerde.
Ja, ja. En dan zie je ook bij de pers de verontwaardiging. Niet daarvoor al, had het natuurlijk ook best gekund. Nee, op het moment dat hij dat zegt, krijg je toch ook bijvoorbeeld in de Volkskrant van ja, wat een schandaal is dit.
Dumas is ook bereid om de verzorgers aan te klagen, ja. Wegens poging tot moord. Ja. Ja. Omdat ze dus iets in de bidon hebben gedaan van Malignac.
Die verzorgers, dat waren mannen die over het algemeen afkomstig waren uit de Zesdaagse. Dus die hadden allemaal een koffertje, magisch koffertje. En dat op de baan gebeurde dat kennelijk nog meer. En die namen hun praktijken mee. En ja, de gekste dingen, weet je, ze vergiftigden die mannen.
Ja, een cocktail van oppeppers en dan weer pijnstilling, zodat je het en niet voelt en dan weer opgepept wordt.
Eerst oppeppers, dan iets krijgen om te kunnen slapen.
Ja.
Nou ja, dat soort combinaties, die werden gewoon gebruikt. En dat kwam ook uit het primitieve gehalte van de sport toen. Hè. Ze aten 's ochtends ook 20 eieren om geen hongerklop te krijgen.
Ja.
Of een kilo honing.
Ja.
Om maar klaar te zijn voor wat die dag allemaal stond te gebeuren.
Maar de renners hadden dus ook totaal geen idee wat ze eigenlijk binnenkregen. Ook niet via die bidons.
Nee, dat zie je ook aan Dumas over die renners praat. Die praat bijna over ze als inboorlingen. Als mensen uit de tijd van de grotten, weet je. Boerenzoons die echt helemaal van toeten nog blazen wisten.
De renners worden in de tijd van Malignac gedrogeerd. Ze weten niet eens wat ze binnenkrijgen. Later wil Malignac weten wat er met hem is gebeurd. Hij ziet op de beelden van de etappe dat hij uit een bidon drinkt.
C'est curieux quand même.
Oui, oui, c'est curieux. Ça m'a même semblé bizarre.
Ça vous laisserait donc supposer qu'il contenait du doping?
Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer.
Ik nam een advocaat in de arm om uit te zoeken wat er in die drinkbus zat. Maar hoe toon je dat aan met videobeelden? We moeten ons afvragen of de renners dit nog wel aankunnen. Hoe sneller er wordt gekoerst, hoe meer ondersteuning er nodig is. En ja, dat is gevaarlijk. Het dreigt noodzaak te worden voor een renner om doping te gebruiken. Renners worden gedrogeerd op dit moment.
Als ze het gevoel hadden dat ze er beter door fietsten. Kom maar op.
Ja.
Het was ook niet verboden. Dat was het punt.
Dat is pas veel later gekomen.
Ja, dat is later gekomen. In die tijd was amfetamines was een. Dat hoorde erbij en iedereen deed het. En ze waren dus niet zich van geen kwaad bewust eigenlijk.
Dumas maakt zich zorgen over de gezondheid van de renners. Het moet nu echt anders. Maar doping krijg je niet zomaar uit een peloton.
Die gaat echt. In de tegenaanval en die probeert regels op te stellen. Die probeert een verbod op doping in te stellen. Maar dat lukt aanvankelijk niet. In 1960 gaat hij langs alle hotelkamers in de Tour. En daar ziet hij Nencini. Ziet hij daar met twee infusen in zijn armen en een sigaretje roken. En dan weet hij al van, ja, dit is hopeloos. Weet je. Ze gaan gewoon door. Of een paar jaar later, dan is het opeens stappen 14 mensen af. En die zeggen allemaal, ja, we hebben gisteren de verkeerde vis gegeten. Ja, dat is niet zo. Want uit onderzoek blijkt dan dat in geen van de restaurants die avond vis is geserveerd. Ze hebben gewoon een verkeerde, vervuilde doping gekregen. Hij organiseert congressen van sportartsen. Om één front te vormen en daar iets tegen te doen. En dat leidt uiteindelijk in 1966 tot wetgeving. De Loi Herzog. waarin doping echt bij wet wordt verboden. Poulidor, de grootvader van, was de allereerste wielrenner die gecontroleerd werd. En dat was puur toeval, want hij liep op straat. De politie die zag hem lopen, maar die had niet in de gaten dat Poulidor was. En die zei, kom jij maar eens even mee, want we gaan jou even controleren. Dus die moest plassen en die moest zijn kleren, alles laten zien wat erin zat. Ze moest een bidon afgeven. En die was hevig verontwaardigd. Niet omdat hij werd gecontroleerd, maar omdat ze hem niet hadden herkend. En de volgende dag was er een rennersstaking tegen deze onmenselijke praktijken. En de anderen waren allemaal erg kwaad op Poulidor, dat hij zich had laten controleren. Je zag toen al dezelfde reactie als die later had met de EPO. De organisatoren moesten dit toestaan, want de druk werd te groot. Maar ze wisten ook tegelijkertijd dat het ook negatieve consequenties zou hebben. Want als je zoekt, vind je. Dus er was altijd een soort houding van, oké, zie je wel, wij controleren, dus wij zijn oké. Maar ze hadden toch liever niet dat er renners werden gepakt.
Dumas begint een kruistocht na het incident van Malajac. Het interview van Malajac over zijn ineenstorting op de Van Toe wordt op 11 juli 1967 uitgezonden. Niet wetend dat zijn verhaal 2 dagen later extra betekenis krijgt omdat een Brit de geschiedenis herhaalt. Op 13 juli 1967 gaat het toerpeloton de Van Toe op. En Tom Simpson voelt zich niet goed. De ploegleider adviseert hem zelfs om af te stappen.
Die komt bij hem en die zegt tegen hem van, jij moet morgen niet de Van Toe opgaan. Het wordt warm, het wordt slopend. Hij zit er al bij als een lijk, weet je wel. Dus ik adviseer je om af te stappen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij stapte wel af, maar niet zoals hij wilde.
Mede door het idee van, ik moet hier nog 1 keer gaan cashen.
Ik moet nog 1 keer vlammen, ja. Hij heeft zelfs het idee dat hij de Tour kan winnen. Terwijl hij daar niet de renner voor, weet je wel. Nee. Hij is meer een sprinter met duurvermogen. Maar hij gaat wel, hij gaat het toch doen. Hij vindt dat hij zich dat niet kan veroorloven om af te stappen.
Simpson start en zwalkt op de Van Toe over de weg.
Un homme zigzag sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson.
En Simpson die rijdt op dat moment nog in het tweede, derde groepje. Die begint te slingeren.
Les envoyés spéciaux de Panorama, Maurice Sévenot et Jean-Louis Normand sont là pour vous présenter ce document exceptionnel.
Zijn ploegleider die zegt van, ja, dit kan niet langer, want als hij straks naar beneden ook zo slingert, ja, dan gaat hij, dat overleeft hij niet.
Respiration artificielle, masque à oxygène.
Dumas die rijdt achter hem. Dus die is heel snel, die is hij erbij. En dat is ook die beroemde foto. Hè, waarbij je een aantal mensen rondom het lijk ziet. Of het lijk, dat is maar de vraag of die dood is. Maar daar zit Dumas zit daarbij en die geeft hem mond-op-mond beademing.
Les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon.
De politieagent die erbij staat, die voelt in de zakken van Simpson en die vindt daar 3 buisjes.
Tom Simpson overlijdt op 13 juli 1967. Jan Jansen wint die dag de etappe. Pierre Dumas blijft verslagen achter. Voor de 2e keer ziet hij een renner voor zijn neus in elkaar storten. En dit keer kan hij niets doen. Werd dat hem nog aangerekend, ook dit incident?
Nou, hij kreeg zelfs de schuld dat Simpson overleed. Want hij riep een helikopter en die haalde hem op. En het verhaal wil, dat werd dan in die tijd gezegd, dat had natuurlijk nooit gemogen, want dan ging je nog hoger. Nog minder zuurstof. Dus dat heeft hem de kop gekost. Ja. Wat niet zo was, want volgens Dumas was dat niet zo, die heeft in 1999, vlak voor hij overleed, interview gegeven met L'Équipe. En daarin zei hij, hij was al dood. Hij was al overleden toen hij nog op de berg lag. Maar ja, het is typisch de wielersport. Om dan zo'n man de schuld te geven, weet je. Dat hij...
Maar dat idee bestaat dus nog steeds onder de mensen die dat toen hebben meegemaakt.
Ja, er zullen er vast bij zijn die zeiden, ja, er was niks aan de hand. We hadden hem alleen iets in die helikopter moeten leggen.
Ja.
Ja, dat is, was, die Dumas, die is ook heel miskend doodgegaan. Hij was alcoholist. Hij dronk en hij rookte te veel. En hij dat heeft toch wel een enorme invloed op hem gehad. Dat hij bij die twee, Maliak en Simpson, dat hij daarbij aanwezig was. Dat heeft hem, denk ik, voor eeuwig beschadigd. Dus ja, die man die heeft eigenlijk niks fout gedaan. Die ging als eenling in tegen die houding van, nou, het is allemaal wel goed, laten we het maar gewoon een beetje met de mantel de liefde bedekken.
En na dat wat er met Simpson gebeurt, gaat die strijd van hem ook door. Althans, die wordt zelfs nog wat sterker.
Ja, hij wordt directeur van de antidopingorganisatie. Dus hij introduceert bijvoorbeeld de dopingcaravan. Hij gaat in die bond van artsen gaat hij door met een soort kruistocht tegen doping, is het.
Ja.
Toen ik dit allemaal las over die man, snapte ik eigenlijk niet dat hij daar niet veel meer krediet voor gekregen heeft. Zo, het was eigenlijk een dappere man, weet je. Hij kreeg dat hij die renners over zich heen kreeg, dat was tot daar aan toe, weet je wel. Dat kon hij verwachten. Maar een beetje verhuld had hij ook de tourorganisatie tegen zich. Want hij tastte dat imago van het wielrennen aan. Hij zorgde ervoor dat die renners misschien iets minder doping gingen gebruiken.
Ja. Maar hij klinkt ook als een soort grondlegger van de jacht tegen dopinggebruik.
Ja, daarvoor was dat er niet.
Maar wordt hij ook zo erkend?
Nee. Dat is, ik heb bijvoorbeeld op de site van die doktersorganisatie, daar staan allemaal ereleden en mensen met voorzitter van verdiensten en dat soort dingen. Hij is daar niet op terug te vinden. Er is alleen in Toulouse is de antenne médicale de prévention du dopage van het La Grave ziekenhuis, heet Pierre Dumas.
Oh ja?
En dat is het enige wat er nog resteert van zijn strijd.
Er is niet veel meer over Dumas te vinden. Hij heeft een interview gegeven aan L'Équipe in 1999 en er is een interview uit 1987 voor de Franse TV.
Bien, sport et dopage. Enorme dossier qui s'est enrichi les jours derniers de l'affaire Schumacher.
Onderwerp van gesprek is het dopingsysteem in Oost-Europa. Dumas staat in een witte jas achter een tafel met pillen.
Même injectable et sous différentes formes et même sous forme de pommade. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de produits, les produits exogènes.
Op een schrijfbord legt hij uit welke doping er bestaat en wat het doet. De kop boven het item is het gevaar van doping voor atleten. Dumas die op tv mag vertellen over de gevaren van doping. Het is bijna cynisch. Niemand neemt zijn pet voor hem af of staat te juichen als hij nog ergens komt. En je zei al dat het niet heel goed met hem is afgelopen. Althans, het eind van zijn leven was niet heel voor zijn hand.
Hij was invalide, hij dronk te veel. En aan alles, ook in het laatste interview met L'Équipe, proef je de miskenning. Misschien wel de spijt van wat hij had gedaan. En dat niet heeft geholpen.
En hoe is het met Maliak afgelopen?
Maliak die is rijschoolhouder geworden in Landerneau. Heeft Dumas een half jaar overleefd. Nou ja, hoe het met Tom Simpson is gegaan, weten we. En hoe die is tot held is bevorderd, weten we ook. Simpson is onterecht, vind ik, opgehemeld.
Waarom onterecht?
Nou ja, omdat hij het was natuurlijk wel een goede renner, maar hij was ook een renner die zei van, als ik van 10 pilletjes dood ga, neem ik een 9.
Ja, en dan win ik. Doping en de Ventoux blijven door Simpson voor eeuwig aan elkaar verbonden. Daarna storten er geen renners meer gedrogeerd van hun fiets. Maar de geur van doping blijft rond de berg hangen.
Pantani
weer.
Daar gaat Lance. Daar gaat Armstrong. Die denkt, wacht even. Wacht even.
Wanneer komt hij in het nieuws? Dat is wanneer daar iets gebeurt wat niet mag.
Draaitje.
En dan een sprintje.
Armstrong heeft het weer waargemaakt.
Hij laat het aan Pantani.
Hij geeft hem aan Pantani, natuurlijk. Prima.
Dan wordt er iets van die renners gevraagd wat ze eigenlijk niet kunnen leveren.
Ja.
Te veel.
Ja.
Nou, en op de Van Toe is dat extreem. En daarom denk ik dat het een soort spiegel is van wat er in het wielrennen aan de hand is.
Dit was de podcast van De Muur. Bedankt voor het luisteren en wil je meer van dit soort verhalen? Ga dan naar uitgeverijdemuur.nl en neem een abonnement.